Goedemorgen, broeders, zusters en vrienden. Ik wil graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit Colossense 1. Colossense 1, vanaf vers 21. Colossense 1, vanaf vers 21, waar staat: En heeft u, die eertijd vreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam zijns vleeses door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt, het wel gepredikt is onder al de creaturen die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben, die mij nu verblijden in mijn lijden voor u en vervullen in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente, welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, de welke wij verkondigen, vermanende in ieder mens en lerende in ieder mens in alle wijsheid, opdat wij zouden in ieder mens volmaakt stellen in Christus, waartoe ik ook arbeide, strijdende naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Tot zover. Wel, de woorden die we hier gelezen hebben zijn wel erg samengetrokken. Daar bedoel ik mee dat er in een paar woorden zo geweldig veel in verteld wordt. Waarheden vinden we hier vermeld soms in een paar woorden die in andere schriftgedeelten soms een hoofdstuk of soms zelfs een heel Bijbelboek in beslag nemen. Het is ook moeilijk om dit schriftgedeelte als geheel uitgebreid te bespreken, want het zal blijken dat we daar in ieder geval geen tijd genoeg voor hebben. Zoveel staat erin. Maar waarom ik het toch aanhaal, is om samengevat te kunnen zien wat ons gegeven is in de persoon van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Dat is wat hier gezegd wordt. Dat is waar in feite ook de hele Colossensebrief over spreekt. Het gedeelte wat ik heb gelezen begint met te zeggen dat wij met God verzoend zijn. In het lichaam zijns vleeses door de dood. Vers 22, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Het staat zo kort dat u het misschien niet eens meer merkt, maar in dit vers wordt gesproken over zowel de lijden en sterven als ook de dood en de opstanding van Christus. Dood en opstanding samen worden hier genoemd als één geheel, omdat dat de basis is van de zaligheid die wij hebben ontvangen. Wij die eertijds vreemd waren, vers 21... Wij die eerder vreemd waren, zijn namelijk met God verzoend. De uitdrukking vreemd zijn of verre zijn is een uitdrukking die ontleend is uit het Oude Testament en die daar gebruikt wordt voor de heidenen. Immers, degene die nabij zijn, dat is Israël, zijn de Israëlieten. Degene die verre zijn of degene die vreemd zijn, zijn dan de heidenen die immers vreemd zijn van het burgerschap Israëls. Uitdrukking die overigens gebruikt wordt in de Efezebrief en die hier ook min of meer wordt aangehaald. Alles wat hier staat is trouwens net zo goed in de Efezebrief ook terug te vinden, zelfs in dezelfde volgorde. Er staat in mijn Bijbel staat overigens: hij heeft u die eertijds vervreemd waard, maar dat ver, dat mag u vergeten. Dat staat er ook niet, er staat niet dat wij vreemd geworden waren, hoewel daar uiteindelijk niet zoveel tegen in te brengen is. Maar er staat niet dat we vreemd geworden zijn, maar integendeel, wij waren vreemd. Wij stonden als heidenen naast Israël, wij waren verre. De beloften die God gedaan had, waren niet aan ons gedaan, maar ze waren gegeven aan Israël. En wij die dus vreemd waren, wij die dus vreemdelingen, of de Engelsen zouden waarschijnlijk zeggen foreigners waren, buitenlanders. Wij die buitenlanders waren, wij die vreemd waren van het burgerschap Israëls, wij die vijanden waren van Israël in ieder geval en daarmee van het volk des Heren. Wij die vijanden waren door het verstand in de boze werken, wij zijn nu ook verzoend, staat er. Daarbij is de gedachte dat Israël verstand had, het was niet altijd zo, maar Israël werd verondersteld verstand te hebben van de wet. Dat staat in ieder geval in Romeinen 2, dat Israël dat in ieder geval dacht. Israël wordt verondersteld verstand te hebben van het woord Gods, van de wet. En de heidenen worden verstand te hebben van boze werken. Israël heeft verstand van goede werken, is de gedachte. En de heidenen hebben verstand van boze werken. Maar hij heeft u die eertijd vreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. Nu ook verzoend, staat er. Dus het gaat over dingen die tot stand gebracht zijn inderdaad door de dood en opstanding van Christus. Dat zijn geen oud-testamentische waarheden, want toen waren de heidenen niet verzoend, uiteraard. Israël trouwens ook niet, maar aan Israël waren bepaalde beloften gedaan. Beloften die vervuld zijn geworden door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is nu gebeurd, sinds de opstanding van Christus. Maar ook heidenen die tot aanvaarding van diezelfde God van Israël komen, ook die zijn nu verzoend. En dat is wat er staat. Hij heeft u nu ook verzoend. In de Efezebrief zou staan, in Efeze 3, dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van dezelfde belofte. Mede-deelgenoten van de belofte. En zijn ook mede-leden geworden van datzelfde lichaam, staat er dan. Dat betekent dat al die zegeningen die aan Israël beloofd waren, inderdaad zijn gekomen ook tot de heidenen. Dat lag niet direct in de lijn der verwachtingen. Of om het dan eens te zeggen met nieuwtestamentische termen, dat was eigenlijk nog verborgen. Maar het is nu ook geopenbaard. Dat wil zeggen, dat wat toen verborgen was, is nu ook bekendgemaakt. Toen was verborgen dat het werk wat de Messias zou doen ook bestemd zou zijn rechtstreeks voor de heidenen. Alleen, dat werk is inmiddels gebeurd en inmiddels is ook geopenbaard dat dat verzoeningswerk van Christus ook wel degelijk van toepassing is op heidenen. Want God is niet de God der Joden alleen, maar ook der heidenen. Er is namelijk maar één God, zegt de Joodse geloofsbelijdenis, ontleend aan Deuteronomium 6. Er is maar één God en dus is die God ook een God der heidenen. Zodat de Joodse geloofsbelijdenis dus per definitie ook de belijdenis is van de heiden. Namelijk, er is maar één God. De God van Israël, natuurlijk, maar bovendien ook genoemd de Heere der Heerscharen. De Heer der Menigten, Jehovah Zebaoth. Dat wil zeggen, een Heer ook niet alleen van Israël, niet alleen Jehovah de God van Israël, maar ook Jehovah de God der Heidenen. En daarna staat er, al wie de naam des Heeren aanroept zal behouden worden. Dat is wel gezegd, tot Israël. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal behouden worden. Maar er lag wel degelijk in besloten dat ook heidenen die de naam des Heeren zouden aanroepen behouden zouden worden. Dat mag dan niet expliciet gezegd zijn. Het zat wel opgesloten, het was wel opgesloten in deze profetische, min of meer profetische uitspraken van het Oude Testament. En daar gaat het maar om. Eigenlijk kunnen we nog veel verder terug, namelijk tot de dagen van Abraham, aan wie gezegd werd dat in hem en in zijn zaad alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Dat weet ik wel. Dit zijn beloften die in hun volle betekenis pas vervuld worden na de wederkomst van Christus. Maar het neemt niet weg dat als ze vervuld worden na de wederkomst van Christus in verband met heel Israël en in verband met al de volkeren, dan betekent dat als ze nu vervuld worden aan die enkelingen uit Israël die tot geloof komen, dat ze dan dus ook vervuld worden aan die enkelingen uit de heidenen die tot geloof komen. Als er dus een gelovig overblijfsel gevonden wordt binnen het Jodendom, of vanuit het Jodendom, of hoe je dat dan maar zegt, en diezelfde beloften waren ook bestemd voor de heidenen, dan betekent het dat er dus ook een gelovig overblijfsel gevonden wordt onder de heidenen. En of het nou komt uit de Joden of uit de heidenen, aangezien het gelovig is, blijft het over en vormt het één geheel en het vormt zelfs één lichaam. Laat ik de dingen maar eens een keer anders achterstevoren zeggen. Maar dat is nou volgt de Bijbelse volgorde dan. Het is namelijk deze. Dat als in de toekomst Israël en de volkeren tot geloof komen, dan is er toch sprake van maar één volk onder één koning en onder één God. En dat volk heet Israël. Die heidenen heet ook zo. Waarom? Omdat ze mede-erfgenamen zijn geworden van dezelfde belofte. Omdat ze deel gekregen hebben aan het burgerschap Israëls. Omdat de God van Israël hun God is. En omdat de koning van Israël hun koning is. En omdat de hoge priester van Israël, naar de ordening van Melchizedek, hun hoge priester is. En omdat ze dus ook inderdaad naar Jeruzalem optrekken eenmaal per jaar om het feest van Loofhutten te vieren, staat er. Zo is dat. En als wij dus ook, dan zal ik even heel snel verder lopen hoor, heel snel, even. En als wij dus later in Openbaring lezen dat er staat, zie ik zal u tonen, kom en ik zal u tonen, de bruid, de vrouw des lams, dan wordt daar gezien het nieuwe Jeruzalem. En dan blijkt dat het Jeruzalem natuurlijk gewoon de uitbeelding is van een hele schepping. En dat dus alle volkeren daar deel van uitmaken. En dan blijkt die bruid toch niet Israël te zijn in de betekenis van de 12 stammen. Maar dan blijkt het toch te zijn alle volkeren. Allen die deel hebben gekregen aan de beloften die aan Israël gedaan zijn. Of beter, allen die deel hebben gekregen aan de Messias van Israël. Dat is wat je daar moet concluderen. Als je zegt, dat zie ik zo niet, dan zeg ik, nou, het is ook mijn onderwerp vanmorgen niet. Dus dat blijft dan nog even zo, hoogstwaarschijnlijk. He, dus daar gaan we dan maar niet verder op in. Maar we moeten doordrongen zijn van het feit dat er slechts behoud, slechts zaligheid is in Israël. Dat wil zeggen, in Christus, de Israëliet, uiteraard. Of de zaligheid is uit de Joden, maar degene die dat zei was de Heer Jezus. En hij was nou net die ene Jood waarin die zaligheid is. Dat was Johannes 4 dus. De zaligheid is uit de Joden, jazeker. Maar het betekent inderdaad dat allen die aan die zaligheid deel krijgen aan dat volk van God. Een nog andere argumentatie kun je ontlenen natuurlijk aan Hosea. Hosea 1 en 2, wat ook in het Nieuwe Testament vele malen wordt aangehaald. In ieder geval vaak genoeg. Waarbij gezegd wordt dat Ami, Israël, Lo-Ami zou worden. Dat wil zeggen, mijn volk, want dat betekent, dat is de betekenis van Ami. Mijn volk, zei de Heer, zal Lo-Ami, dat wil zeggen niet mijn volk zijn. Maar daarna zou Lo-Ami toch weer Ami worden. Dat wil zeggen, niet Gods volk, zou toch Gods volk worden. En het woordje weer slik ik nou even in. Onder wel heel eenvoudige reden. Dat er twee waarheden zijn. Ami zou Lo-Ami worden. Dat is één waarheid. De andere waarheid is dat Lo-Ami Ami wordt. Dat betekent, Israël wordt heiden. Wordt heidens volk. Dat is op het moment ook zo. Maar dat heidense volk zal weer Israël worden. Maar vergis u niet, het zijn twee waarheden. Lo-Ami is niet alleen maar Israël wat tot de heidenen gerekend wordt. Maar Lo-Ami, dat wordt gevormd door alle heidenen. Alle heidenen zijn niet Gods volk. De uitspraak. Belofte mag je het niet noemen. Maar laten we zeggen de profetie. Dat het volk van God een tijd lang niet Gods volk zou zijn. Betekent dat dat volk van God gewoon weer wordt wat het oorspronkelijk was. Heidens namelijk. En als bij een andere gelegenheid of versen later. Of in een andere band of waar dan ook maar staat dat Lo-Ami Ami wordt. Betekent het dat heidenen het volk van God zullen worden. Maar dat geldt niet alleen voor Israël. Maar dat geldt voor al die andere heidenen net zo goed. En daar sta ik nou te vertellen, maar ik had het u rechtstreeks voor kunnen lezen uit Romeinen 9, want daar staat het letterlijk. Er zegt, haalt Paulus dit schriftgedeelte aan uit Hosea 2 en zegt, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Want, zegt hij, er staat in Hosea dat niet Gods volk zou Gods volk genaamd worden. Dus ook de heidenen. En daar gaat het nou maar om, zodat als we in de toekomst spreken over Ami en we duiden daarmee aan Israël, wat weer Gods volk geworden is op grond van geloof, dan wil dat niet zeggen dat het alleen Joden zijn, ook niet dat het alleen Israëlieten zijn in de zin van rechtstreeks afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob, maar het wil zeggen alle gelovigen zijn dat. En op dezelfde wijze wordt die waarheid toegepast in onze dagen. Dat is de Bijbelse volgorde. Dat wat gezegd wordt over het toekomstige geopenbaarde koninkrijk, wordt toegepast op onze dagen van het verborgen koninkrijk. Als deze dingen die ik nu vertelde al uitgelegd worden, gebeurt het gewoonlijk andersom. Dan worden wij verondersteld bekend te zijn met de aard en het wezen van de gemeente. Nou, er zijn er niet veel die het echt weten hoor, maar het dringt soms moeilijk door. Maar men wordt dan verondersteld bekend te zijn met de aard van de gemeente. Zegt dan eventueel nog, en in de toekomst zal het zo zijn in het koninkrijk ook. Dat gelovigen uit de Joden, gelovigen uit de heidenen samen enzovoorts. Maar het is andersom. De beloften zijn gedaan voor Israël en de volkeren hier op aarde. En wat we vinden is dat nog Israël, nog de volkeren, dat wil zeggen, nog het zijne, nog de wereld hem hebben aangenomen. En dat er slechts enkelingen gevonden worden uit Israël, uit het Jodendom zo je wilt, en uit de heidenen die die God van Israël, die Messias en koning van Israël hebben aanvaard als hun verlosser. En die enkelingen worden inderdaad één geheel, één volk of zoals het hier ook staat, één lichaam. In de toekomst zullen niet enkelingen, maar zullen de massa's tot geloof komen. Waarschijnlijk omdat er, nou ja, waarschijnlijk, dat hoort u niet vaak uit mijn mond, maar laat ik het maar inslikken. Er zullen massa's tot geloof komen, maar dat komt omdat er ook veel grotere massa's omkomen. Zodat ik, als ik zeg dat er massa's tot geloof komen in de toekomst na de opname van de gemeente, dan zeg ik dat er een massaal overblijfsel zal zijn. Een schare die niemand tellen kan, staat er. Maar dat komt omdat er een schare is die nog groter is, die niet tot geloof komt, maar uitgeroeid wordt en dus niet overblijft. Het overblijfsel blijft altijd een minderheid. En als straks een overblijfsel uit Israël de volken tot geloof komt, want zo heet het in de Bijbel, dan is dat weliswaar een schare die niemand tellen kan, zo groot, maar niettemin is het een overblijfsel en dus een minderheid. Dat betekent dat er een schare is die nog groter is, die in de dagen van de verdrukking de dood vindt in plaats van de Heer. Eenvoudig omdat het de Heer afwijst. Dat is op zich niks bijzonders. Ja, u schrikt daar misschien van, maar het is op zich niks bijzonders. Wie de Heer afwijst, vindt altijd de dood. Nou, altijd, ik bedoel uiteindelijk. Iedereen bedoel ik, die de Heer afwijst, vindt de dood. Ja, vroeg of nog vroeger? Nee, later is er niet bij. Later is alleen, dat is alleen voor ons, dat weet u toch? Dat duurt heel lang. Ja, die zaligheid die wij hebben ontvangen, dat duurt heel lang, ja. Nou, hoe dat ook zij. De gedachte is dan dat wij die eertijds vreemd waren, wij zijn nabijgebracht en hebben deel gekregen aan wat aan Israël beloofd was. Al moet ik zeggen, wij hebben er deel aan gekregen als een minderheid. Als enkelingen. De gemeente blijft ook altijd een minderheid. En dat is wat hier vermeld wordt. Wij zijn nu ook met hem verzoend. En dan zegt vers 22 hoe het gebeurd is. Dat staat er zo snel dat sommigen de draad kwijtraken. Er staat namelijk in vers 22 van de Colossens 1. In het lichaam zijn vleesjes. En toen kregen we problemen omdat het een tweede naamval is. En die gebruiken wij nooit. Behalve die rare lui die de Statenvertaling lezen. En die moeten het ook leren. Dus dan moet ik het maar uitleggen. Het lichaam zijn vleesjes betekent kennelijk zijn vleeselijk lichaam. Ja. Vlees betekent soms lichaam en het begrip vlees wordt zelfs gebruikt ter aanduiding van de gemeente. Soms. Hier echter niet. Dat blijkt ook, want er staat, wij zijn verzoend in het lichaam zijns vleeses, dat wil zeggen in zijn vleeselijk lichaam door de dood. En die laatste toevoeging door de dood is bepalend voor de betekenis van het woord vlees. Want het lichaam van Christus, namelijk de gemeente, of eventueel het opstandingslichaam van Christus, dat sterft niet. Dat kan namelijk niet sterven. Als we dus verzoend zijn in het lichaam zijn vleesjes door de dood, dan betekent dat lichaam zijn vleesjes dus uiteraard zijn vleeselijk lichaam. Dat is dat lichaam wat hier op aarde geboren werd en wat uiteindelijk gekruist werd. Stierf en begraven. Dat lichaam is het. Ik zeg het met grote nadruk, want het is natuurlijk heel aardig om te zeggen vlees betekent dit of vlees betekent dat. Maar het hangt er maar helemaal vanaf waar het staat. En dat is met alle woorden van de Bijbel zo en alle woorden van de Nederlandse taal ook. Ik blijf dat herhalen, het blijkt ook nodig te zijn. Woorden betekenen niks. Woorden hebben helemaal geen betekenis. Ik zeg altijd, zodra een woord in een woordenboek staat, betekent het niks. Als het in een woordenlijst staat, betekent het niks. Pas als het in een zin staat, kan het wat betekenen. Pas als het in een bepaalde context staat, krijgt het een betekenis. En als u een goed woordenboek hebt, een echt goed woordenboek, dan geeft het woordenboek u betekenissen van een woord en geeft er ook voorbeelden van in een zin. En dat is de enige goede manier. Dus haal dan nooit meer een woord uit de Bijbel. Ik waarschuw u, haal dan nooit een woord uit de Bijbel. Vraag niet wat betekent een woord, vraag wat betekent het woord hier. Daar gaat het om. Dat is een gewone wet van elke taal en ook van de taal van de Bijbel. Dus vlees is hier gewoon het vleeselijk, het oude lichaam dus van de Heer. Want er staat bij door de dood. Als er van ons staat dat wij zijn vlees van zijn vlees. Ik meen dat Efeze 5 het zo zegt. Maar goed, herinner. Vlees van zijn vlees, dan betekent het wat anders. Want wij maken geen deel uit van het lichaam van de Heer Jezus wat stierf. Maar wij maken wel deel uit van het lichaam van de Heer Jezus wat leeft. In ieder geval van zijn zogenaamd mystieke lichaam, namelijk de gemeente. Dat wordt ook als vlees aangeduid, omdat vlees synoniem is met lichaam. Maar de vraag is maar, welk lichaam wordt er bedoeld? En hier in dit vers wordt blijkbaar bedoeld dat lichaam wat stierf, want het staat erachter. En als in Efeze staat, wij zijn vlees van zijn vlees, staat het in de tegenwoordige tijd. En dus weet je welk lichaam bedoeld wordt. Bovendien, dat hele schriftgedeelte, Efeze 5, het laatste stuk, legt dat heel omstandig uit. Dus er mag geen enkel, daar kan, hoeft geen enkel probleem over te bestaan. Hier staat dus, wij zijn met hem verzoend in het lichaam zijn vleesers door de dood. Want zijn vleeselijk, zijn oude, zijn natuurlijke lichaam stierf. En dan, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. Zodat de eerste helft van vers 22 spreekt over de dood. En de tweede helft van vers 22 spreekt over de opstanding. Nou, nog zo'n voorbeeld. Romeinen 4, het laatste vers. Ik weet nooit welk nummer het is. Dat hoeft ook niet, want ik kan het toch wel terugvinden. Romeinen 4, het laatste vers. Waar staat van de Heer Jezus Christus, daar staat, in vers 25 dus van Romeinen 4, welke overgeleverd is om onze zonden, en dat spreekt uiteraard over zijn lijden, eindigend in de dood, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Nou, waar dat over spreekt is duidelijk, over zijn opstanding dus, zie. Door zijn dood nam hij de zonde en alle gevolgen daarvan weg. Fundamenteel. En daarna stond hij op om ons nieuw leven in de plaats van het oude te geven. Je kunt dus nog korter zeggen. Door zijn lijden en sterven nam hij ons mee in de dood en in het graf. Zodat we verlost werden van de oude mens. Dan heb je echter helemaal niks meer over, zeg ik altijd. Hè. Dan ben je alles kwijt. Dus veel winst zit daar niet in. Maar de wind zit erin dat er iets is wat meer is, namelijk dat Christus is opgewekt en ook gezeten is aan Gods rechterhand, Romeinen 8. En dat is wat hier in Colossense 1 uiteraard ook gezegd wordt. Wij zijn met hem verzoend in het lichaam zijns vleesers door de dood, opdat uit de dood vanzelfsprekend, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich neerzetten, stellen, neerzetten. Stellen komt overeen met opstaan, hè? Opstaan uit de dood. Gaan staan betekent het. Betekent gaan staan of neergezet worden. Nou, dat is wat vers 22 ons meedeelt. We zijn verzoend door de dood en opstanding van Christus. En daarom zijn wij voor hem en voor God dus heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk. Er is geen enkele beschuldiging tegen de gelovigen ontvankelijk. Het kan niet. Wij zijn met Christus opgewekt uit de dood nadat de oude mens, de oude natuur werd afgelegd. Daarom zijn wij heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk. Diezelfde gedachte vind je ook in hetzelfde Efeze 5 waar ik zojuist al uit citeerde. Heilig, onberispelijk, onbeschuldiglijk. Drie woorden met hier uiteraard dezelfde betekenis. Volgende vraag. Wat wordt er dan van de gelovigen nog verwacht? We zijn uit de heidenen gekomen, waren vreemd, we hadden verstand van boze werken en nu zijn we met God verzoend en heilig, onbeschuldiglijk, onberispelijk. Wat wordt er van ons verwacht? Indien gij maar blijft in het geloof. Dat is het enige wat nodig is. Namelijk dat wij blijven in het geloof, gefundeerd en vast. Let op, gefundeerd, namelijk vast. Het woord gefundeerd wordt dus ook meteen uitgelegd. Het betekent dat men ergens op staat, op een fundament namelijk, en dat wat staat op het fundament wordt geacht vast te zijn. Vast, onwankelbaar. Efezebrief zegt het ook, ik kan het niet nalaten om het aan te halen. Er staat in Efeze 4 namelijk. Daar staat dat het werk van de apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars is tot volmaking der heiligen. En dan staat er in vers 14 van Efeze 4. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle stroming, windstaten, met alle stroming der leer, leerstellige stroming betekent dat gewoon. De bedoeling is dus dat we niet meer kinderen zouden zijn, want kinderen worden heen en weer bewogen. Die kun je beïnvloeden en alle kanten opjagen. Ze hebben mij eens een keer weggestuurd om een betonschaaf te halen, die dingen bestonden niet. God, is ze nou wel, of niet, nog niet. Ik trap er sowieso niet meer in. Maar goed, maar zulke dingen, hè, dat laten ze je van alles doen. Dat is maar een zot voorbeeld natuurlijk. Maar kinderen geloven dat allemaal, hè, die laten zich dat aanleunen. Kinderen in het geloof ook. Maar de bedoeling is dat we niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle leerstellige stroming door bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opgroeien, opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Nou, dat is nou het punt. De bedoeling is niet dat de gelovige heen en weer bewogen wordt. De bedoeling is dat de gelovige blijft in het geloof. Er staat niet, indien gij maar blijft in de werken. Hoewel ik er geen bezwaar tegen zou hebben, want de geloof zonder werken is dood. Je moet niet de verkeerde indruk van me krijgen, hoor. Ik ben het helemaal met Jacobus. Misschien dat we het daar ook nog eens over hebben. Hè? Jacobus die zegt, het geloof zonder de werken is dood. En natuurlijk had hij gelijk. Dat is volstrekt juist. Geloof is niet maar iets wat je ergens in een hoekje van je hart, of je, waar dan ook, hebt zitten van dat heb ik en nou komt het verder. Goed, geloof is een actieve zaak. Zonder meer. Geloof is actief, want geloof is levend. En leven is beweging, is activiteit, is in ieder geval communicatie, maar geloof komt dus naar buiten, dat kan niet anders. Geloof blijkt ergens uit. Als van Abraham gezegd wordt dat hij door geloof gerechtvaardigd is, dan wordt er bewezen dat het zo is uit zijn werken, vergis u niet. Door het geloof, ja, is Abraham behouden geworden, maar zo staat het er niet. Door het geloof is Abraham geroepen, zijn er gehoorzaam geweest en is gegaan naar de, weet u wel, naar het land van de Heer en wijzen zou, zonder te weten waar hij komen zou enzovoort. Heel zijn leven was de uitdrukking van zijn geloof. Wel, dat is ook de bedoeling natuurlijk van ons als gelovigen in onze dagen, dat ons geloof inderdaad actief is, levend in ons is en dus ook een uitwerking heeft in ons leven. En het zijn die werken, dus geloofsuitwerkingen zou je misschien moeten zeggen van het geloof waar Jacobus, maar waar Paulus het natuurlijk ook over heeft, vanzelfsprekend. Maar het blijft dus zo dat de gelovige zou blijven in het geloof. Dat staat hier. Indien gij maar blijft in het geloof, dat blijven, dat betekent trouwens ook gewoon wonen. Hè? Dat is de plaats waar je je thuis voelt. Indien gij maar woont in het geloof. Indien gij maar blijft, verblijft is het dan, hè? In het geloof gefundeerd, namelijk vast, namelijk niet bewogen wordt van de hoop des evangelies. Van betekent nu inderdaad erbij vandaan, hè? From, zouden de Engelsen zeggen. Niet bewogen wordt bij de hoop van het evangelie vandaan. Immers, geloof is de vaste grond, gefundeerd en vast dus. Geloof is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Dat wil zeggen, verwacht. Wat verwachten wij namelijk? Even de cirkel rondmaken. Wat verwachten wij namelijk? Wij verwachten de vervulling van alle beloften die God gedaan heeft. Waarom verwachten we die? Omdat we ze geloven. En omdat we ze geloven, zullen we ze ook krijgen. En dus verwachten wij ze met lijdzaamheid, heet dat. Met geduld en zo. In het lijden trouwens ook. Maar daar gaat dit schriftgedeelte ook nog over. Geloof is de vaste grond voor de dingen die men verwacht, voor de dingen die men hoopt, omdat God gesproken heeft. Geloof en hoop zijn dus eigenlijk synoniem. Wij hopen de dingen die wij geloven en wij geloven de dingen die wij hopen omdat God ze geschreven had. Het is eigenlijk hetzelfde. Geloof is geloof in dingen die nog niet gezien worden. En omdat ze nog niet gezien worden, Romeinen 8, verwachten we ze inderdaad met lijdzaamheid. En de hoop die gezien wordt, is geen hoop, staat er. Dus dat is duidelijk genoeg. Het woord, u ziet, de Bijbel verklaart zijn eigen woorden. Makkelijk is dat, hè? Heb je alleen maar de Bijbel nodig. Goed. Nou, wat staat er nou? Er staat dat gij niet bewogen wordt bij de hoop van het evangelie vandaan. De hoop die, deze blijde boodschap die het evangelie ons gepredikt heeft. De blijde boodschap is namelijk dat wij door geloof in het verzoeningswerk van Christus, of gewoon door de Heer Jezus Christus, deel krijgen aan de vervulling van de beloften die God gedaan heeft. Deel krijgen aan de zaligheid, aan de grote zaligheid zelfs. Deel krijgen aan het koninkrijk, aan de nieuwe schepping, of hoe het allemaal maar heten mag. En de tragiek is dat, dikwijls mensen tot aanvaarding van deze blijde boodschap van dit evangelie komen en daardoor hoop hebben voor de toekomst. En de tragiek is dan dat daarna in heel veel gevallen die hoop langzamerhand wegzakt. Waarom? Omdat men bewogen wordt bij die hoop van het evangelie vandaan. Dat verhaal kent u toch, hè? Men zingt, kom zo gezegd, kom zoals je bent. En als je eenmaal gekomen bent zoals je bent, dan moet je zorgen dat er een boel verandert, want zo kan het niet langer doorgaan. Ja. Nou ja, misschien is het wel waar, maar het hoort de prediking in elk geval niet te zijn. Ik heb even een slag om de arm. Natuurlijk, er zijn dingen die in het leven van een gelovige veranderen. Die ook dienen te veranderen. Niet als gevolg van de prediking, maar als gevolg van het woord van God als zodanig. En als gevolg van de werking van de inwonende geest, of hoe het dan maar heten mag. Als gevolg van Christus in u. Maar dat is niet een opgelegde wet van stenen tafelen die gewoonlijk breken. Maar dat is een ingeschreven wet in het hart van de gelovige. Dat komt niet tot stand door prediking of door het opleggen van wetten, maar dat komt tot stand door de inwoning van het woord Gods in de gelovigen. Daarom maakt het geen onderdeel uit van de prediking. Integendeel. Het is het resultaat van de werking van Christus, of werking van de geest in de gelovigen. En het is het resultaat bovendien van het voorbeeld wat gegeven wordt door de voorgangers. Nee, ik bedoel de oudsten gewoon, want dat is hetzelfde, dat weet u toch, hè? Als een gelovige wil weten hoe hij leven moet, dan wordt hem dat niet in de Bijbel verteld hoe het moet. Wat hem verteld wordt, is dat hij het voorbeeld van degene die hem het woord gepredikt hebben, zou moeten navolgen. En Paulus zegt tegen de Corinthiërs, hij zegt, hetzelfde hoofdstuk, maar dan helemaal aan het begin van 1 Korinthe 11 is dat. Daar zegt hij dat het gaat om inzettingen die doorgegeven worden. Tradities, of hoe dat maar heten mag, want dat betekent het woord eigenlijk. Dingen die van hand tot hand gaan. Die doorgegeven worden en die nagevolgd worden. De Heer had discipelen. De Heer zei niet tegen zijn discipelen, je moet zus en zo leven. De Heer zegt, volg mij. En Paulus zegt, wees alle mijn navolgers. En een voorganger is per definitie niet iemand die het woord predikt, maar iemand die voorgaat. Dus in de prediking van het woord vanzelfsprekend in de eerste plaats, natuurlijk. Maar die een voorbeeld voor de gemeente, voor de andere gelovigen zou moeten zijn. En ik zeg dat niet omdat ik denk dat u allemaal voorganger bent of zou moeten zijn, maar ik zeg dat om te laten zien waarom de Bijbel inderdaad die richtlijnen, die vaste regels voor het leven van een gelovige domweg niet geeft. Die bestaan namelijk niet. Wat er aan de hand is, is dat er leven is in de gelovigen, in zijn binnenste. En dat leven zoekt zijn uitwerking naar buiten. En daar waar onzekerheid bestaat over hoe dat zou moeten, daar hebben we het voorbeeld van andere broeders en zusters die ons daarin al lang voorgegaan zijn. En dat is niks bijzonders, is helemaal niks bijzonders, want zo werkt het in de oude schepping ook. Kinderen zijn navolgers van de ouders, als het goed is. Ze imiteren totdat ze voldoende persoonlijkheid hebben dat ze zelfstandig worden. En de bedoeling is dat een gelovige navolgt Christus, navolgt Paulus die een navolger was van Christus. Navolgt zijn voorgangers. Niet kritiekloos uiteraard, vanzelfsprekend niet. Altijd getoetst aan de schrift uiteraard. Maar opdat hij vervolgens zelfstandig zou worden en eventueel zelfs zelf een voorbeeld voor de kudde zou kunnen zijn. Om met de woorden van Petrus te spreken. Dat is de gedachtegang. En wat daarvoor nodig is, is dat men blijft in het geloof. Geloof in Christus. Geloof in de beloften die in hem gedaan zijn. Geloof in de inwoning van Christus in de gelovigen. Ja. Geloof ook dat de Heer in mijzelf woont. Niet alleen geloof dat de Heer door andere broeders en zusters tot mij spreekt. Maar geloof dat de Heer inwoning in mijn leven gemaakt heeft. Dat moet je ook op vertrouwen. Dat is ook leven uit het geloof. Indien gij maar blijft in het geloof. Later staat er in hoofdstuk 3 vers 16. Het woord van Christus, dat is immers wat we geloven. Het woord van Christus, wonen, blijven, hetzelfde, hè? Blijven, wonen. Wonen, rijkelijk in u. Niet een klein beetje, rijkelijk in u. Dat betekent niet dat je altijd een Bijbel in je achterzak moet hebben. Hoewel dat nooit weg is, maar het zit zo scheef, hè. Maar goed, maar het betekent niet dat je altijd de Bijbel bij je moet hebben. Het betekent dat je het woord in je zou hebben. Dat betekent niet dat je het uit je hoofd moet kunnen opzeggen. Maar het betekent wel dat de waarheden, de beloften, de zegeningen die in het woord tot ons komen, dat die deel van ons wezen zijn geworden. Onze nieuwe natuur, maar wel een natuur. Er moet een tweede, eigenlijk een eerste natuur van ons worden. Dat wij denken zoals de Heer denkt. Dat zijn woord in ons is. Dat we reageren op de dingen om ons heen in schriftplaatsen, in bijbelteksten. Ja, ik weet dat het soms wat belachelijk is. Want onder de meest vreemde omstandigheden schiet ons soms dan een bijbeltekst er binnen. Maar ik bedoel het toch zo ongeveer. Daar hoef je nou niet meteen misbruik van te maken. He? Maar ik bedoel het wel. Je moet het weten. Je moet de schrift leren kennen. Het woord moet in ons wonen. Oftewel, we dienen te blijven in het geloof gefundeerd en vast en niet bewogen worden bij de hoop van het evangelie vandaan. De beloften die eens gedaan zijn, zijn niet veranderd. En daar gaat het om. Het is die boodschap die gepredikt is onder al de creaturenstaten. Dat wil zeggen, in, want onder is hetzelfde als in. De vertalers hebben er een gewoonte van gemaakt om als na het woordje in een meervoud volgt, of als ze denken dat er een meervoud volgt zelfs, zoals hier, dan vertalen ze het met onder, maar het is gewoon het woord in. Hè? Dus het welk gepredikt is in al de creaturen, en dat is geen meervoud, het is een enkelvoud. Want al de creaturen betekent gewoon heel de creatie, heel de schepping. Het is een enkelvoud. Het is gepredikt niet in alle scheppingen. En ook niet in alle creaturen. Maar wel in geheel de schepping. Voor zover die onder de hemel is, staat er achteraan. Want anders had u weer gevraagd, is het dan ook in de hemel gepredikt? Nee, daar gaat het ook niet om. Het gaat om dat het gepredikt is onder de hemel. Er was niks nieuws onder de zon, weet u wel, onder de hemel. Maar nou hebben we toch wat nieuws. Toch wat nieuws. Ja, de opstanding van Christus. De overwinning op de dood. Goed. Dus deze boodschap, die blijde boodschap, het evangelie van de hoop. Dat betekent het, hè? De evangelie van de hoop. Die boodschap dat er hoop is, die is gepredikt in geheel de schepping, al in de dagen van Paulus. Staat ook in hoofdstuk 1 vers 6. Want Paulus is een dienaar van dat evangelie. En dan gaat hij daar later op door in vers 28, waar hij zegt, de welke wij verkondigen. Wel, wat verkondigt hij? Wel, volgens vers 23 verkondigt hij de hoop des evangelies. Waarbij men zou moeten blijven, waarin men zou moeten blijven. Maar volgens vers 28 predikt hij. Nou, wat predikt hij? Christus, ja, Christus. Vers 27 staat het, hoor. Vers 27 staat namelijk, aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij, of is, de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid, te midden van of in de heidenen. Wel, wat is dat dan? Dat is Christus in u. Want u staat in het meervoud en toen hebben de vertalers in dus vertaald met onder in de betekenis van te midden van u. Maar het is gewoon in. Het is Christus in u. En als u mij vraagt, Christus niet alleen in uw midden, maar Christus in een ieder van u, in elke gelovige, ook individueel uiteraard. Christus in u, dat is de hoop der heerlijkheid. Wel, het evangelie der hoop is een evangelie wat ons predikt heerlijkheid. Heerlijkheid die we in de toekomst zullen ontvangen. Daarom heet het hier hoop der heerlijkheid. Christus is in u. En daarom verwacht u heerlijkheid voor de toekomst. De blijde boodschap is de boodschap dat wanneer men gelooft, dat dan Christus in onze harten woning maakt, waardoor wij als vanzelf, als gevolg daarvan deel zullen hebben ook in de toekomst aan de heerlijkheid van Christus. Een heerlijkheid die hij nu trouwens ook heeft, maar die wij niet zien. Maar die in de toekomst zal geopenbaard worden. En het feit dat Christus in u is, is de garantie dat u in de toekomst ook deze volle heerlijkheid zult ontvangen. Waar staat dat nog meer? Efeze 1. Ja, u denkt, ik weet het wel, maar ik laat het hem zeggen. Heel goed. Efeze 1, waar staat dat wij nadat wij het woord der waarheid, namelijk het evangelie van onze zaligheid gehoord hebben, dat wij daarna, toen wij tot geloof zijn gekomen dus, zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was, die het onderpand is van onze toekomende erfenis. En met opzet citeer ik het uit het hoofd. Maar dat staat er. Wij zijn verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was, de beloofde Heilige Geest, die het onderpand is van onze toekomende erfenis. En dat is precies wat hier ook staat. Want de geest in ons, die beloofd was, is hetzelfde als Christus, die beloofd was. Die was toch beloofd, of niet? Christus in ons. Die geest namelijk, die in ons is, is niemand anders dan Christus die in ons is. En omdat Christus in ons is, verwachten wij voor de toekomst die heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. En in plaats van het woord geest staat in Colossense de naam van Christus. Dat vind ik zo leuk. Men zegt dat in Colossense, in de brief aan de Colossense, vinden we de hoogste geestelijke waarheid. Weet u wat zo leuk is? Het hele woord geest komt er niet in voor. Nee, want die geest is. Wel, de hoge geestelijke waarheid is in de eerste plaats dat de geest is Christus. Daarom is het de hoogste geestelijke waarheid in de brief. Men heeft dat correct geconstateerd. Maar de grote hoge waarheid is dat die onzienlijke geest die in ons is, is in werkelijkheid niemand anders dan Christus zelf. Die zei, nou, wat hij precies zei, ik doe het expres weer uit mijn hoofd. Die zei, ik ben weliswaar jullie trooster, jullie menachem in het Hebreeuws. Ik ben weliswaar de vertroosting Israëls. Simeon wist er alles van, Lucas 2. Ik ben weliswaar de trooster, maar ik ga heen naar het huis van mijn vader. Johannes 14 ben ik dus, hè. Ik ga naar het huis van mijn vader. En ik zal u een andere trooster zenden. Niet ik zal u een trooster zenden, ook niet ik zal u de trooster zenden, maar ik zal u een andere trooster zenden. Want hij was de trooster en ging heen. Hij was bij hen al die tijd en hij zei, ik zal niet langer bij u zijn. Maar ik zal u een andere trooster zijn, namelijk de Heilige Geest uiteraard. En die zal niet alleen bij u zijn, daar staat er ook, hij zal bij u zijn. Maar er staat meteen achter, en die zal in u zijn. En dan zegt hij, ik zal het even moeilijk maken vanmorgen nog, kan nog net. En dan zegt hij, Johannes 14, ik zal u niet vaderloos laten. Daar staat, ik zal u geen wezen laten. Ik zal u niet vaderloos laten. Sommige vertalingen hebben dat echt tot vaderloos. Ik weet niet wat er in het Grieks staat, maar daar heb je wat te doen, hè. Goed. Dus ik zal u geen wezen laten. De geest zal komen en dan... Ik kom tot u. Weder staat er ook bij, maar dat staat schuin gedrukt. Dat moet je dus weer weglaten. Het gaat niet over de wederkomst van Christus. De Heer zegt eerst, ik zend een andere trooster, namelijk de geest. Dan zegt hij, maar ik zal u niet vaderloos laten. En dan zegt hij, ik kom tot u. Waarmee u maar weer ziet dat God die geest is. God die zich openbaart in zijn Zoon. Die God heeft in onze harten woning gemaakt. Waardoor wij deel hebben aan de Heilige Geest. Of waardoor wij deel hebben aan Christus die in ons woont. Of waardoor wij deel hebben aan de goddelijke natuur die in ons woont. Of hoe je dat dan maar zeggen wil. Oftewel, God zelf woont in ons. En God is geest. En God heeft zich geopenbaard in de Zoon. Zodat je kunt zeggen, we hebben ontvangen de geest van het zoonschap door welke wij roepen. Abba, Vader, en de twee versen later staat, dit is weer Romeinen 8, de twee versen later staat, want ik ben verzekerd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, zodat we ook daar meteen weer spreken over heerlijkheid. We hebben de geest ontvangen, dat is de Romeinen 8 dus nu weer, hè? We hebben de geest ontvangen, de geest van het zoonschap, en dus zien we uit naar heerlijkheid. Hebben we die dan nog niet? Nee, we zijn waarachtig niet, we zijn nu nog verworpenen. Gij verworpenen der aarde, dat lied kent u toch. En dat staat niet in onze bundel natuurlijk. Ja. Heeft iets met het morgenrood te maken. Dat is een moeilijk, dat is alleen voor insiders. Hè? Maar die verworpenen der aarde, dat zijn de verachteren, de onedelen. Dat is namelijk Christus en degene die hem aanvaard hebben als hun verlosser. En koning en hoge priester. Ze zijn door de wereld verworpen. Maar zij verwachten heerlijkheid in de toekomst. Dat is de positie van de gelovigen. En daarom staat er Christus in u. De rijkdom van de verborgenheid is namelijk dat Christus in ons woont. Ik zou het meteen moeten vergelijken nog weer met Johannes 14 waar ik net even was. Johannes 14 waar we die belofte vinden van de komst van de Heilige Geest, van de trooster, begint uitgebreid met te zeggen dat de Heer zou ten hemel varen, oftewel dat zijn koninkrijk niet zou opgericht worden hier in het huis zijns vaders David, maar in het huis zijns vaders in de hemel. Dat leverde nogal verwarring op, want de Heer zegt, je weet waar ik naartoe ga. Hij zegt, eerst het huis van mijn vader, er zijn vele woningen, daar ga ik heen en dan kom ik terug, zal ik tot mij nemen. En toen zei iemand, ja, maar waar gaat u dan eigenlijk heen? Want bij het vaderhuis zal men misschien gedacht hebben aan het huis van David. Toch? Messiaanse verwachting, de verwachting van het koninkrijk. Een troon van David, een onwankelbare troon die opgericht zal worden. Maar de Heer zegt, heeft het over een vaderhuis in nogal cryptische termen. En dan zeggen ze, ja, wat is dat eigenlijk? En dan legt de Heer dus uit, want daar komt het op neer. Dan legt de Heer uit dat zijn koninkrijk in de eerste plaats in de hemel is. Omdat God zijn vader is en dat is belangrijker dan dat David zijn vader is. En dat dus als hij in zijn koninkrijk komt, als hij dus de beloofde Messias is, dat hij dan eerst zijn koninkrijk in de hemel in ontvangst zal nemen, in een vergelegen land dus, om daarna pas weder te keren. Toch? Dat is de gedachtegang. En hij zegt dus, ik ga naar de hemel. Wel, ik heb daar een koninkrijk, een verborgen koninkrijk dus. Hij zegt, maar het is u nut, ben ik er twee hoofdstukken verder, maar het is heus hetzelfde verhaal nog steeds. Het is u nut dat ik heen ga. Want als ik hier niet wegga, komt die trooster niet. Want de Christus die zich verbergt, is een negatieve gedachte voor ons, want we zien hem niet. Maar de positieve, veel positievere gedachte die erbij hoort, is deze, dat diezelfde Christus nu als de verborgen, als de onzienlijke, niet bij ons is, maar zelfs in ons is. En de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid is dus dat niet de zienlijke Christus naast ons staat, maar dat de onzienlijke Christus in ons is. Dat is Colossenzen 1 vers 27. En je moet hem dus eigenlijk lezen in het verband van Johannes 14. De Heer zegt, ik ga naar de hemel. En hier krijg je de trooster, die zal met je zijn. En dat is het verhaal. De consequentie van de verborgenheid is dat de Heer niet naast ons staat of in Jeruzalem letterlijk op een troon zit, ver bij ons vandaan. De consequentie is dat wij hem kennen als degene die in onze harten woning gemaakt heeft. Christus in u. De hoop der heerlijkheid. En dat is wat wij prediken, de welke wij verkondigen. We hebben geen andere boodschap dan dat Christus is in de gelovigen, of dat Christus zou moeten zijn in de mens die daardoor tot geloof moet komen. Dat laatste komt natuurlijk eerst. Prediking dat er zaligheid is in hem die God uit de doden heeft opgewekt. En dus prediken wij Christus. Eerst de gekruisigde. 1 Korinthe 1, of het is het 2 inmiddels geloof ik, 1 Korinthe 2, eerst de gekruisigde, maar meteen wat meer is, de opgewekte. Die ook is ter rechterhand Gods en die ook onze voorspraak, onze trooster staat er gewoon in de grondtekst ook, die onze voorspraak is, die namelijk voor ons bidt. We hebben geen andere boodschap. Elke boodschap waarin de mens of zelfs de gelovige centraal staat, is geen blijde boodschap. En als u denkt dat het dat wel is, dan kent u de mens niet en zeker de gelovigen niet. Daar valt niks verheugends over te vertellen. Het verheugende zit er maar in dat wij prediken Christus. Christus namelijk, die leed en stierf, maar die leeft en die zit aan de rechterhand Gods als de overwinnaar, als de koning van de nieuwe schepping feitelijk. Als de eersteling van de nieuwe schepping, maar als de koning en als de hoge priester en dus ook als de trooster. Want dat staat er hoor, we hebben een voorspraak, we hebben een trooster, staat er letterlijk. Parakletos bij de Vader. Want die trooster is niet alleen in ons, maar is tegelijkertijd aan de rechterhand Gods. Op de troon. Daarom hebben wij die zekere verwachting van heerlijkheid. Die is niet afhankelijk van de mens. Want dan had er moeten staan, indien gij maar blijft bij hetgeen u geleerd is, dat gij daarin vasthoudt en volmaakt in wordt. En blijft bij de werken des geloofs, want denk erom wat Jacobus gezegd heeft en noem maar op. Maar dat staat er allemaal niet. Natuurlijk worden er aanbevelingen gedaan. Er staat in hoofdstuk 3 van dood dan uw leden die op de aarde zijn. En dan 8. Maar nu legt gij ook dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond enzovoorts. Ligt niet tegen elkander. Ja, waarom niet? Omdat namelijk gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. Juist omdat dat weg is. Als er aanwijzingen staan als deze, die ik nu juist lees uit Colossenzen 3, in de schrift, met betrekking tot de gelovigen, is dat niet opdat we volmaakt zouden worden, maar is dat omdat we nou eenmaal volmaakt zijn, en dan passen deze dingen niet bij. Je moet weten met welke roeping je geroepen bent. Opdat je daarmee in overeenstemming zou leven, niet andersom. Niet dat we zouden leven opdat we zouden deel krijgen aan een roeping. Dat staat nergens in de Bijbel, staat precies andersom. Efeze 4 is dat, vers 1. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Niet dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij dan misschien geroepen zult worden als alles goed gaat. Niet opdat je nog eens zou aandoen de nieuwe mens. Nee, wij hebben die nieuwe mens aangedaan. De vraag is of we bereid zijn daaruit te leven. En dat met het leven bedoel ik dan niet het praktische leven aan de ene kant, maar veel meer in de eerste plaats dat we leven uit het geloof, uit het woord van God, uit Christus zelf namelijk. Het probleem van deze Colossenzen was dan ook dat hen blijkbaar werd voorgehouden dat er nog alles, van alles moest worden toegevoegd aan de zaligheid die ze al ontvangen hadden. Dat ze alleen maar een zaadje gekregen hadden, zal ik maar zeggen, dat er nog tot ontwikkeling gebracht moest worden. En moest vooral, in het geval van de Colossenzen, dan moest men vooral veel leren. Veel wijsheid leren verstaan. Men moest geheime genootschappen wordt naar verwezen. Ik ga er allemaal niet op in. Maar in ieder geval allerlei filosofie en leringen komen daarbij aan te pas. Die worden dan in Colossenzen 2 genoemd. Maar in deze inleiding zegt Paulus, nee, dat is allemaal onzin mensen. Want wij zijn volmaakt in Christus. Hij leed en stierf en hij stond op uit de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. En Christus heeft zijn doel niet gemist. Wat hij zou doen is ook gebeurd. En wat God in hem tot stand zou brengen is ook tot stand gebracht. Dat daarvan nog het een en ander in de toekomst pas zal openbaar worden, dat weten we langzamerhand wel. Maar het is al gebeurd, er wordt niet aan toegevoegd. Men kan ook niet meer zegeningen krijgen dan men al ontvangen heeft. Men kan alleen toenemen in kennis van de zegeningen die men ontvangen heeft. Maar men kan niet beter worden dan men is. Men is in Christus volmaakt. Want staat er, in hem woont al de volheid, de gehele volheid der Godheid, lichamelijk, vers 9 van hoofdstuk 2, Colossense. En gij zijt in hem volmaakt. Niet je moet het worden, gij zijt in hem volmaakt. En als we volmaakt zijn in hem, dan betekent het meteen dat er dus ook niks aan toe te voegen valt en dat er wat dat betreft dus ook niks te verdienen valt. Integendeel, wij hebben deel gekregen aan deze hemelse roeping. Christus is in u. De enige boodschap die echt een blijde boodschap is, is dus een boodschap waarin Christus centraal staat. Die op een of andere wijze iets predikt over wie hij is. En dat is helemaal niet eenzijdig, want ik ken niks wat zo veelzijdig is. Ik ken niemand, moet ik natuurlijk zeggen, die zo veelzijdig is dan Christus. Die zoveel aspecten heeft. Waarin ook zoveel verrassingen dikwijls nog zitten. Ja, dat meen ik echt. Want in hem zijn alle schatten, meervoud, der wijsheid en der kennis van verborgen. Dat is wat Colossense 2 vers 3 zegt. In de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Natuurlijk is er wijsheid. Natuurlijk valt er een boel te prediken. Natuurlijk valt er een boel te leren. Maar alleen maar als het gaat over hem die God heeft opgewekt en verhoogd aan zijn rechterhand. Hij is degene in wie wij leven, want hij is degene die leeft in ons. Amen. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we hebben zoveel reden om u te danken en de woorden ontbreken ons zo dikwijls. Wij hebben reden om u te danken voor die grote zaligheid die we hebben ontvangen, waarop wij acht mochten geven. Wij danken u dat u ons gegeven hebt, zo'n hoge priester die ons betaamde. We danken u dat we uit hem en in hem leven. En dat ons leven vast ligt, onze zaligheid vast ligt, onze erfenis vast ligt in hem die de dood heeft overwonnen. Die uit deze oude wereld verlost is geworden, op grond van geloof. En we danken u, Vader, dat we op grond van datzelfde geloof deelgenoot met hem geworden zijn en mede-erfgenamen geworden zijn met Christus, daarmee erfgenamen van God zelf. Wij danken u, Vader, voor het geweldige voorrecht dat we inderdaad deze dingen mogen leren verstaan. Dat we inderdaad mogen toenemen in kennis en wijsheid, maar dan kennis en wijsheid met betrekking tot hem die het onderwerp was van uw woord. Hem die over wie het hele, over wie de hele schrift spreekt, over wie u altijd sprak. En we danken u, Vader, dat we hem mogen en kunnen terugvinden overal waar we dat woord, uw woord, openen. Wij danken u, Vader, dat daarom dat woord zo dierbaar voor ons geworden is, omdat het ons spreekt over degene die zijn leven opgaf, opdat hij ons het leven zou geven. En we danken u, Vader, dat we daar ook deze dag, deze eerste dag der week, bij mogen stilstaan. En ons mogen realiseren, zoals reeds helemaal aan het begin gezegd is, dat niet wij hebben te strijden, maar dat de strijd gestreden is. En dat u beloofd hebt te zullen strijden, opdat wij meer dan overwinnaar zouden zijn in hem die de overwinning tot stand gebracht heeft. Wij danken u, Vader, voor de rust, de zekerheid die u ons in hem geschonken hebt. Die er ook alleen in hem is. En dat we mogen staan, onbeweeglijk, op dat vaste fundament. Het welk gelegd is en het welk is Christus. En dat we zouden opgroeien in hem die het hoofd is. En dat we zouden toenemen in kennis, in liefde, in geestelijke groei. Opdat we inderdaad volmaakt zouden staan voor u. Wij danken u, Vader, dat we zo bij elkaar mochten zijn op deze morgen. Dat we in alle vrijmoedigheid deze woorden tot ons mochten nemen. En mochten gezegend worden door de rijkdom van uw woord en uw liefde. Amen.